Ik heb een thema gekozen wat te maken heeft met geestelijke groei. Eigenlijk is het een vraag. Ben je al groter gegroeid? Dat zeg je wel eens tegen kinderen, hè? Als je naar kinderen kijkt en ze zijn bezig en dan zeker als ze wat meer op een leeftijd komen, dat ze wat dingen meer begrijpen. Soms heb je zelfs op de kinderkamer een meetlat om elke dag te kijken van ben ik alweer groter gegroeid? Ben ik alweer een stukje groter geworden? Want kinderen hebben toch wel iets van klein, dat is leuk, maar eigenlijk wil ik steeds groter worden. Hè? Als kinderen jarig zijn, van ja, ik ben al 5, of ik ben al 6, of ik ben al 10. En ze hebben altijd iets van oké, er is meer. Ze willen een stapje hoger. En dat is wel mooi om dat bij kinderen te zien. Zoals jullie weten hebben wij 2 kleindochters. En Dorette, die is nu bijna 2. En Ninte is ruim 7 weken. En als je dan Ninte zo in je armen hebt, hè, zo'n heel klein mensje. Ze was ook nog kleiner als Dorette toen Dorette geboren was. En je kijkt er naar Dorette en dan denk je van, wow, dat is dan wel een heel verschil weer. Dat heb je niet zo 1, 2, 3 in de gaten. Maar juist als je er iets bij hebt wat je kunt vergelijken, dan zie je ineens van, dat er ontwikkeling is, dat er groei is. En dan, vorige week zijn Jonathan en Deborah met de kids bij ons geweest. En heb je ze weer een aantal dagen over de vloer. Daarna ben je ook weer even blij dat ze weer even weg zijn. Want het is best wel pittig als dat allemaal over de vloer is. Maar als je dan zo met Dorette bezig bent en dan heb je een poosje even niet gezien. Hè, want ja, ze wonen in Groningen, dus dat is dan maar even, je ziet ze niet elke dag. En als je dan hoort hoe ze praat en woorden gebruikt en denkt van, wauw, weet je, er gebeurt van alles met zo'n mensje. Dit is echt prachtig om te zien. En we stimuleren dat ook, hè, want we zeggen woorden voor, we laten dingen aan ze zien en we willen ze helpen om te ontwikkelen. Nou, en zo is het eigenlijk met ons, geestelijk gezien, precies hetzelfde. Als we kijken naar kinderen, dan groeien ze op, hè, van baby naar peuter, kleuter, tiener, jongvolwassenen, volwassenen. En op een gegeven moment dan wordt er tegen je gezegd van, ja, je bent toch al oud. En dan denk je van, oké, dan heb ik al een hele fase achter de rug. En geestelijk gezien gaan we ook door verschillende fases heen. Dat we, zeg maar, vanaf een geestelijke baby opgroeien naar een volwassene. En dat we daarin allerlei dingen gaan leren, gaan ontdekken over wie God is. Als we kijken naar de Bijbel, dan is het eerste, wat natuurlijk belangrijk is, want anders dan kun je niet groeien, dat is dat je geboren moet worden. He, Jezus zegt dat ook tegen Nicodemus op een gegeven moment, die komt bij hem en die zegt van, ja, help nou eens even, hoe zit dat nou eigenlijk? En Jezus zegt, ja, je moet geestelijk geboren worden, opnieuw geboren worden. Ja, maar hoe kan dat nou? Ik kan toch niet terug in de moederschoot? En die zit dat helemaal te bedenken van, hoe werkt dat dan? Ja, je moet van boven geboren worden, zegt Jezus. En dan kun je gaan groeien. Nou, Nicodemus snapt dat nog niet helemaal, alleen later, door het evangelieverhaal heen, merken we wel dat hij betrokken is ook bij het lijden en sterven van Jezus, bij de begrafenis. Dus ergens heeft hij wel zoiets van, hey, het kwartje is gevallen en hij weet hoe dat verder gaat, zeg maar. Maar als je, dus dat is de voorwaarde. Je moet geestelijk geboren zijn, van boven geboren zijn, en dan pas kun je geestelijk gaan groeien. Als je niet van boven geboren bent, kun je niet geestelijk groeien. He, dus dat is het eerste belangrijke. En als we dan kijken naar kinderen, die hebben allerlei basiszaken nodig om te kunnen groeien. He. Het begint met melk en dan komt er wat pap en wat fruithapjes en dingetjes en een steeds vaster voedsel, zeg maar, omdat er steeds meer energie nodig is om te kunnen groeien, om volwassen te kunnen worden. En zo is het geestelijk gezien ook. En dan beginnen we maar gewoon met het meest belangrijke. En dat is dit, het woord van God. We hebben het woord van God nodig om geestelijk te kunnen groeien. In 2 Timotheus 3, vers 16 en 17, daar zegt Paulus, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat is een hele mond vol, maar eigenlijk zegt Paulus van, weet je, als je dit boek niet gebruikt, als je het woord van God niet gebruikt, kun je niet groeien. Punt. Zo duidelijk is die. Dus als ze het boek dichtlaten, dan heb je een probleem. Dan lijkt het dus op dat je baby blijft, zeg maar. We hebben dus het woord van God nodig om te ontdekken wie hij is. Om ons te ontdekken hoe we ons leven in moeten richten. Om te ontdekken hoe wij samen met God kunnen opgroeien, zeg maar. En de schrijver van Hebreeën. Ik ben een beetje verkouden, dus ik moet tussendoor eventjes wat hoesten en proesten. De schrijver van Hebreeën, die zegt daar ook een behoorlijk pittige dingen over. Hij zegt in Hebreeën 5, vers 11 tot 14, over hem, en dat gaat dan over Melchizedek. Daar heeft hij net daarvoor een aantal dingen over gezegd, in samenhang met Jezus Christus. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. En waarom? Omdat u traag geworden bent in het horen. En dan komt het. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is het vast voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Nou, met andere woorden, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt eigenlijk van, weet je, jullie zijn een stelletje baby's. Jullie zitten nog aan die melkfles te lurken, terwijl jullie al lang met dat vaste voedsel bezig moeten zijn. En melk kan wel lekker zijn en het kan wel makkelijk zijn. Je zet die fles in je mond en je lurkt en dat is het dan. Maar de Hebreeën schrijver die zegt eigenlijk van, dat klopt iets niet. Er klopt iets niet. Jullie gaan het vaste voedsel uit de weg. En dat vaste voedsel heb je nodig. Dus duik maar gewoon eens even in dat woord en ga maar eens even met die moeilijke dingen bezig. Je kan ze aan de kant schuiven, maar daarmee ga je niet meer ontdekken van God. Maar door juist dat woord te openen, door erin bezig te zijn en ook die moeilijke dingen te pakken, het zware voedsel, de boerenkool met worst, om het maar even zo te zeggen, ga je van groeien. Dan ga je van ontdekken. En dan ga je uiteindelijk, wat de schrijver van Hebreeën ook zegt, van dat we op een punt komen dat we kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Als je alleen maar melk blijft drinken, kom je niet op het punt dat je kunt onderscheiden tussen goed en kwaad. En als we kijken naar de wereld van vandaag, hebben we het nodig om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Er komt zoveel op ons af. Er gebeurt zoveel. Ik ben er echt de afgelopen periode van maanden, zeg maar, ben ik er echt mee bezig wat er gebeurt in deze wereld. En we kunnen er niet meer omheen. We moeten kleur bekennen. En dat kan niet als we alleen maar aan die melkfles blijven lurken. Dan moeten we echt dat woord in om standvastig te kunnen blijven staan in deze wereld. Tweede aspect, is gebed. Praten met papa. De dingen die je bezighouden bij hem brengen. Alleen kun je het niet. Je kan al die dingen die gebeuren in de wereld, kan je allemaal op je nek nemen. Je kan daar over nadenken, je kan ermee bezig zijn. Maar op een gegeven moment zit het echt tot hier. En dat heb ik de afgelopen periode echt gemerkt. Ik ben echt een beetje op in die zin. Omdat ik zo gepakt word door wat er allemaal gebeurt in deze wereld. En dan moet ik ermee naar God toe. En dan moet ik met hem praten. En dan moet ik het bij hem neerleggen. En ook Paulus geeft daar weer verschillende gedeeltes. Er zijn natuurlijk heel veel gedeeltes, maar ik heb er een paar op geschreven. Gewoon om even aan te geven hoe belangrijk dat gebed is. Dat praten met God. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Dat zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat u uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En weet je wat er dan gebeurt? En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dat werkt echt zo. Dat werkt echt zo. Als je al je zooi en je sores en je denken bij hem brengt, echt hè, niet zomaar even van nou Heer, hier heb je alles en vervolgens neem je het mee en ga je gewoon weer lekker aan de slag. Nee, echt bij hem laten. Dan zul je merken dat de vrede van God over je komt. Dat je rustig wordt en dat je van oké, ik hoef de hele wereld niet op mijn nek te nemen. Dat gaat ook niet van een op het andere moment hoor, dat is ook een oefening. Hè? Maar groeien is ook oefenen. Opgroeien is oefenen, dat is voor kinderen ook. Zelfs als hè, toen de Rette begon te lopen, dan was het één stap, bam. Twee stappen, bam. Oefenen, oefenen, oefenen. En nu, ze loopt er rennen alle kanten op. Alleen maar door oefenen. En zo is dat voor ons ook. Oefenen, oefenen in gebed. 1 Thessalonicenzen 5, bid zonder ophouden. Dank God in alles. Niet voor alles, maar in alles. Dat wordt nog wel eens even verkeerd weergegeven, dat wij, ja, als je ziek bent, ja, dan moet je God verdanken, want dat is nou eenmaal zo. Sorry hoor, maar onzin. Maar in die ziekte mag je danken voor wie God is. In die ziekte mag je danken voor wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Danken in alles. Kijken, waar was ik? Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 1 Timotheus 2, vanaf vers 1, waar we opgeroepen worden, daar zegt Paulus, ik roep u dan voor alles toe op, dat smekingen, gebeden, voorbeden, dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor alle mensen. En ik vind het moeilijk hoor. Want dat betekent ook voor ISIS. Dat betekent ook voor de vluchtelingen, waar je misschien je bepaalde gedachten bij hebt van, ja, dat komt allemaal maar hierheen, maar. Maar God roept ons wel op om te bidden voor deze mensen. En dat vind ik ook een lastige. Dat wil ik best toegeven. Ik vind dat niet makkelijk om zomaar even voor mensen waarvan je ziet dat ze allerlei dingen doen die gewoon de wereld kapot maken, om dan voor die mensen te gaan bidden. Het liefst zou je iets anders doen. Maar dat is ook weer het opgroeien samen met God. Want uiteindelijk, dat gaat in datzelfde gedeelte, het zijn een stuk of 5 versen, in datzelfde stukje in 1 Timotheus, daar staat ook in vers 5, want er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. En even ervoor staat dat God niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Hij reikt uit naar ieder mens in deze wereld. Ook naar al die moeilijke mensen die wij in onze gedachten hebben. Daar reikt hij naar uit. Hij wil niets liever dat ze op hun knieën gaan voor hem, dat ze hem gaan leren kennen. Daarin is gebed zo belangrijk. Bijbellezen en gebed zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè? Door het woord spreekt God tot ons en door het gebed spreken wij tot God. En dan gaat er een hele mooie conversatie op een gegeven moment ontstaan. Ik denk zelfs dat als we stoppen met bidden, dat onze geestelijke gezondheid achteruit gaat. En niet alleen onze geestelijke gezondheid, maar ook de verbinding die we met elkaar hebben. En dat is gelijk ook het volgende aspect. Dat is een woord in de Bijbel wat lastig te vertalen is. Hè? Het woord gemeenschap wordt daar wel voor gebruikt, maar eigenlijk dekt dat ook niet de lading. En daarom vind ik het Engelse woord community vind ik veel mooier. Daar zit gewoon net even wat meer in op de een of andere manier. Het heeft te maken met samen, met onderling contact, met elkaar bezig zijn, met elkaar voor elkaar zorgen. En als we dan kijken bijvoorbeeld naar Handelingen 2, naar die eerste gemeente, waarin we lezen dat ze bij elkaar kwamen voor onderwijs, voor gebed, voor het breken van het brood, voor het eten met elkaar, het zorgen voor elkaar, het omzien naar elkaar. Ze waren met elkaar bezig. Weet je, ik ben soms stik jaloers op de eerste gemeente. Omdat ik zeg van, ik zou dat zo graag nu ook willen zien en willen meemaken. En hoe zou dat geweest zijn? En dan niet één keer in de week of zo, hè? Nee, elke dag hè, waren ze daarmee bezig. Elke dag. En gaaf gewoon. En dat is community. En dat hebben we nodig om te kunnen groeien. Om geestelijk te kunnen groeien. Want als we in onze uppie bezig gaan, als we met ons bijbeltje bezig gaan, ons opsluiten in ons huis, van nou ja, weet je, de wereld en alles, laat dat maar. En al die kerken waar ook allerlei gedoe is, laat maar. Ik doe het wel in mijn uppie. Weet je, je gaat heel eenzijdig opgroeien. En je gaat gewoon heel veel aspecten van God gaan je missen. Dat is al vaker gezegd hier, dat we met elkaar, we hebben elkaar nodig om te ontdekken wie God is. En het is ook die community nodig om met elkaar in het woord te duiken. Met elkaar te bidden, met elkaar meer en meer en meer te ontdekken. Het kan niet zo zijn dat we ons laten meeslepen in wat er in de wereld gebeurt. De wereld is individualistisch. Iedereen is gericht op zichzelf. Als ik het maar goed heb, als ik maar een mooi huis heb, als ik maar een auto heb, als ik maar werk heb, als ik maar 3 keer in een jaar op vakantie kan gaan, als ik en noem het allemaal maar op. En weet je, wij als christenen, wij worden daardoor besmet. Want wij gaan ons ook zo gedragen. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Wij zouden de wereld moeten besmetten. Met onze community-gedachten. Misschien een goede om dat eens mee te nemen. En tegelijkertijd, als we dan kijken naar de Bijbel opnieuw weer in Hebreeën, Hebreeën 10. Hebreeën is een prachtig boek. Een van mijn favoriete boeken. Daar staat op een gegeven moment ook in hoofdstuk 10, vanaf vers 24, een pittige oproep. Een pittige oproep. Maar o zo waar, zeker ook in de tijd van vandaag. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Blijkbaar is het dus zo dat we een aanmoediging nodig hebben om bezig te zijn in deze wereld, om iets van de liefde van God te laten zien. Vanuit onszelf lukt dat blijkbaar niet. In ieder geval niet zodanig dat er die aansporing op de een of andere manier nodig is. En dan gaat het verder. Laten wij de onderlinge bijeenkomsten, community, niet nalaten. Zoals er bij sommigen de gewoonte is, met elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, als ik om me heen kijk, dan zie ik de grote dag naderen. Ik weet niet in hoeverre of jullie erover nadenken, hoe jullie daarmee bezig zijn. Ik ga geen datum noemen of zo, dat weet ik allemaal niet. Het kan misschien nog wel 50 jaar duren, hoewel ik dat ook niet, weer niet geloof. Maar ik geloof dat er gebeurt op dit moment zo ontzettend veel in deze wereld, dat de wederkomst van Jezus heel dichtbij is. En als de wederkomst van Jezus heel dichtbij is, dan hebben wij nog heel veel werk te doen. Ik heb het al vaker gezegd, wij zijn een clubje in de marge van de samenleving. Daar zal niet heel veel aan veranderen. Maar wat we wel kunnen doen, is te laten zien wie Jezus is. Daarin stappen zetten, getuigen zijn en kijken dat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken met de geweldige nieuws van Jezus. En dat is dan gelijk dat volgende aspect, getuigen zijn. Als je getuige bent van je geloof in Jezus, dan helpt dat in jouw geestelijke groei. Weet je waarom? Omdat je na moet denken over wat je zelf gelooft. Hoe ga je uitleggen wat jij gelooft? Hoe ga je uitleggen wat Jezus aan dat kruis voor jou heeft gedaan? Dan kan je zeggen van ja, dat laat ik wel aan de voorganger over, of dat laat ik wel aan specifieke mensen over die wat meer babbels hebben, zeg maar. Nee, wij allemaal. Met onze gaven en onze talenten, we zijn allemaal getuigen van Jezus. En dat wil helemaal niet zeggen dat we allemaal op de hoek van de straat op een zeepkist moeten gaan staan en daar een preek gaan staan houden. Dat zal vandaag de hoop niet echt meer werken. Maar gewoon met de gaven en talenten die God jou gegeven heeft. Hoe ben je daarin bezig? Wat doe je als je bij de buurvrouw op visite bent en een bakje koffie doet? Praat je daar alleen maar over koetjes en kalfjes? Of kijk je van, heb ik een kans, heb ik een mogelijkheid om iets te vertellen wat Jezus voor mij betekent? Een keuze die je daarin moet maken. En dan zeg je, ja, ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Nou, dat is nou precies die geestelijke groei die je nodig hebt. Al die aspecten die genoemd zijn, die horen bij elkaar en die helpen jou om uiteindelijk dat getuigenis te kunnen geven. We kunnen niet meer onze ogen dicht houden en van, oké, ik ben gered, prima, ik kom straks in de hemel, hartstikke mooi. Natuurlijk is dat hartstikke mooi. Maar de dingen eromheen, de mensen eromheen, die hebben ook het recht om dat goede nieuws te horen. Die hebben er recht op, hè? En als wij dat onthouden aan die mensen, dan doen wij dus iets verkeerd. Ze hebben het gewoon nodig. We hebben die opdracht gekregen. In Matteüs 28 bijvoorbeeld wordt die genoemd. En dat is dan niet alleen maar voor die 12 discipelen, maar voor ons allemaal. Over de hoofden heen van die discipelen geldt dat voor allemaal. Jezus geeft jou diezelfde opdracht. Ga heen en maak volken tot mijn discipelen. En hoe dan? Nou, door te dopen en te vertellen hoe het in elkaar steekt. Punt. Zo simpel. Romeinen 10, daar zegt Paulus het volgende. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die de vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Weet je, als wij niks zeggen, dan horen de mensen niks. Misschien heb je heel veel kansen al gehad en die heb je voorbij laten gaan. Nou, hoef je ook weer niet gelijk bang te zijn van, oh help, dan kom ik straks boven bij de Vader in de hemel. En dan krijg ik vast te horen op een briefje van, ja, daar heb je een kans gehad, daar heb je een kans gehad, en daar heb je een kans gehad en je hebt er niks mee gedaan. Nou, moeten we het toch eens even over hebben. Zo genadig is God, omdat hij alles meegenomen heeft door zijn Zoon aan het kruis. Maar laat het ons wel wakker maken dat we vanaf nu, zeg maar, de kansen die we krijgen, de mogelijkheden die we krijgen, dat we die gewoon benutten. En dan gaat het hakkelend en stotterend. Weet je, God geeft wat nodig is. Hij geeft jou de woorden. Ook in moeilijke situaties denk je van, wat moet ik hier nu mee? Via internet maak ik heel veel bizarre dingen mee. En dan zit ik echt wel eens van, wat moet ik hier nu op zeggen? En dan ben ik maar gewoon even stil. En dan ga ik bidden. En dan ga ik gewoon schrijven. En dan kijk ik ernaar en denk van, wat? Heb ik dit nou opgeschreven? En dat is God, die geeft jou de woorden die nodig zijn voor die ander. En als je dan weer terug hoort hoe een ander reageert, dan is het van, hé, dat je nou net dit moet zeggen. Of dat je nou net dit moet benoemen. Of waarom stel je deze vraag? Want, en dan komt er een heel verhaal. En dan denk ik van, wauw, God weet gewoon wat iedereen nodig heeft. Laatste aspect, gehoorzaamheid. Dat hoort er ook bij. En dat heeft al iets in zich van ja, dan moet je iets, hè? Van, hè, als je kijkt naar de kinderen. Kinderen moeten gehoorzaam zijn, dus ze moeten doen wat er gezegd wordt. En dat heeft een beetje een negatieve klank, heeft dat. Maar de Bijbel die zegt daar toch wat anders over. Hè? Als ik sowieso al kijk naar het woordenboek, dan staat er, vond ik wel een mooie omschrijving, het gewillig opvolgen van iemands gebod of bevel. Dus niet alleen maar het opvolgen van een gebod of bevel, nee, het gewillig opvolgen. Dat geeft gelijk al een meer positieve klank aan gehoorzaamheid. Het heeft ook te maken met een stukje gezindheid wat je zou moeten hebben. Het is vanuit de liefde dat je gehoorzaam wilt zijn. God heeft door zijn Zoon Jezus enorm veel laten zien. Hij heeft alles voor elkaar gemaakt voor ons. En dat moet ons zo in vuur en vlam zetten, dat we gewillig, dat we gewoon vanuit de liefde die we proeven en ervaren, die God heeft gegeven, dat we van daaruit de dingen doen die hij van ons vraagt. Dan is het niet meer iets van, het is een opdracht om iets te doen, het is een opdracht om een Bijbel te lezen, het is een opdracht om te bidden, het is een opdracht om getuige te zijn, het is een opdracht om bij elkaar te zijn als een community. Nee, dan wil je het gewoon. Omdat de liefde dringt jou. Je doet het gewoon. Het gaat bijna vanzelf. En dat is niet jij, maar dat is God die dat in en door jou heen uitwerkt. Johannes 14, vers 15 en 21, daar zegt Jezus het volgende. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En dan vers 21, wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Weet je, het is zelfs een wisselwerking tussen God en jou. Jij zet een stapje en God, of eigenlijk moet ik andersom beginnen, God heeft een gigantische stap gezet. Kruis weer. Wij zetten een stapje naartoe. En hij komt nog dichterbij. Het is een continue wisselwerking tussen God en jou, zeg maar, in je relatie met hem. Waarin je mag groeien, waarin je mag ontdekken. En Jacobus zegt ook nog op een gegeven moment, weet je, als je zegt dat je gelooft, als je zegt dat je met God bezig bent, en er gebeurt niks, ik zie het niet aan je daden, is een doodgeloof. Daders worden van het woord, zegt Jacobus. En als je dat niet doet, dan gedraag je je eigenlijk als een baby. Grow up, zeggen Engelsen wel eens. Toch? Word een beetje volwassen. Doe eens even normaal. Nou, dat is vaak met ons geloof precies hetzelfde. Doe eens even normaal. Ga gewoon datgene doen wat bij jou past. Als je, zoals we hier zitten, kan ik best zeggen dat we geestelijk gezien volwassen zijn. Nou, gedraag je dan ook op die manier en wees met die aspecten die ik allemaal genoemd heb, daar eens mee bezig. Ik wil afsluiten met een paar vragen die ik aan jullie wil meegeven. Om daar gewoon de komende week, de komende tijd, eens wat over na te denken. Ben ik het afgelopen jaar geestelijk gegroeid? Is mijn relatie met God verdiept? Ik kan daar geen antwoord op geven voor jullie, dat moeten jullie allemaal zelf een antwoord op geven. Moet je zelf over nadenken. En het tweede is, welke aspecten, dus de Bijbel, gebed, community, getuigen, gehoorzaamheid, heeft meer aandacht nodig? Wat mist er in die aspecten bij elkaar, bij jou? En als je weet wat er mist, wat ga je er dan aan doen? Nou, wat mooie vragen om eens over na te denken de komende tijd. En dat we dat nu ook gewoon even doen. Gewoon even stil zijn om na te denken over, ben ik al groter gegroeid? Vader, wat is het mooi, eigenlijk zo eenvoudig, Heer, hoe u in uw woord ook elke keer wel laat zien wat er nodig is om te groeien, om onze relatie met u te verdiepen. We maken het zelf vaak veel te moeilijk. En ik bid, Heer, zoals we hier zitten of meeluisteren, ik bid, Vader, dat u in ons wakker maakt wat er mist. En ons ook helpt om dat misschien uit te spreken naar een broeder of zuster. Want misschien hebben we hulp van elkaar nodig daarin, om dat verder te ontwikkelen. Maar dat we ook in deze wereld een verschil kunnen maken. Dat we niet verstopt zullen zijn, maar dat we zichtbaar zullen zijn. Dat mensen in onze omgeving, en al die mensen die ons land binnenkomen, iets zien van wie u bent. Heer, ik moet denken gewoon aan vorige week, de Open Doorsdag. Dat is jaren geleden dat ik er geweest ben. En ik weet niet eens meer in welke context dat precies gezegd werd of uitgesproken werd. Maar Heer, dat ene zinnetje triggerde me enorm. Dat mensen die in gebieden zitten die zo moeilijk zijn. En dat hij een vraag stelde of een opmerking maakte van hé, delen jullie dekens uit zonder te vertellen over Jezus? Die kwam wel even binnen. En Vader, als we kijken naar de nood die er is in deze wereld, en hoeven we helemaal niet zo ver te gaan, we kunnen natuurlijk nadenken over al die landen waar zoveel ellende is, maar Heer, de nood is ook al bij ons om de hoek. En ik weet niet, Heer, hoe ik daarin bezig moet zijn. Ik heb daar geen antwoorden voor. Ik heb daar geen oplossingen voor. Maar tegelijkertijd bid ik, Vader, dat help me dat ik wakker ben om te ontdekken wanneer ik die kansen krijg om over Jezus te spreken. Heer, want de mensen hebben het recht om over de Zoon te horen. Geef me de woorden, geef me de vrijmoedigheid. Geef ons de woorden, geef ons de vrijmoedigheid om dat te kunnen doen. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.